Hey. Ik sta hier wel aan volgens mij. Klopt die? Inderdaad, ik ga op reis. Ik was vanmorgen al op reis natuurlijk met de trein. Hier naartoe. En wij zijn allemaal op reis. De reis van het leven zou je kunnen zeggen. Ik ga deze week nog veel verder op reis. Ongeveer een driekwart dag reizen naar Bangladesh. En dat is best spannend. Enerzijds omdat Bangladesh niet een heel gemakkelijk land is, wat op dit moment vol zit van allerlei onrust. Er zijn meer dan 1 miljoen mensen uit het zuiden van Bangladesh zijn getogen naar Dhaka, de hoofdstad, om daar te kijken of ze een beetje wat geld kunnen verdienen. Omdat hun hele land in het zuiden, waar de zee iedere keer overspoelt en overstroomt, inmiddels zo verzilt is dat er gewoon geen goed voedsel meer te verbouwen valt, zeg maar. En dan komt bij dat Dhaka dan zo vol wordt ook, dat er heel veel mensen zijn die dus een kort lontje hebben of krijgen. En dat er heel veel mensen bij elkaar zijn die uiteindelijk niet die eenheid kunnen bewaren, zodat er veel geweld is op het moment. En nou land ik in Dhaka en slaap ik in een hotel eventjes net buiten het vliegveld. Dus ik hoop maar dat ik er niet al te veel ga meemaken. Maar wij vinden het als gezin wel een beetje spannend. Vervolgens vlieg ik weer door naar het noorden. Daar is het wat rustiger. Net zoals hier in het noorden is altijd wat rustiger. Maar in ieder geval, een reis. En op die reis, en vanmorgen heb ik dat ook gebeden. Ik zo rustig aan de dag overdacht en de week overdacht en met God bezig was. En dan bid ik ook altijd, Heer, laat me die mensen ontmoeten die ik moet ontmoeten, zeg maar. En laat me juist ook daar dan de juiste momenten, de goede woorden hebben, de juiste momenten zwijgen, de juiste momenten, de juiste blik, de juiste hulp kunnen zijn, kunnen betekenen. Dat is gewoon mooi om dat te doen. En dan uiteindelijk staat er natuurlijk op het bord, kom zoals je bent. En dat is dan gewoon heel fijn om gewoon jezelf te mogen zijn. En tegelijkertijd je te realiseren dat je eigen identiteit mag opgaan, zeg maar, in de identiteit van onze God. De identiteit van de Heer Jezus. En dat je die mag aantrekken. En dat er niets beters is, ook wat we net gehoord hebben, dan Hem te zoeken, dan Hem te zien, dan Hem te vinden, dan bij Hem te zijn waar je ook bent. Want dat geeft volgens mij een soort van vrede, ondanks alle omstandigheid misschien. Dat geeft kracht volgens mij, omdat onze God wil ons vervullen met liefde. Dat geeft ook dat je anders kijkt naar mensen. Dat je probeert om in die reis van het leven je te ontdoen, zeg maar, van oordeel en van veroordeling vaak. Dat je probeert te ontdoen van elke vorm waarvan je dan denkt van nou, dat stelt niet veel voor. Of juist van nou, die kan meer dan ik. Of tjonge, moet je die kijken, het gras is veel groener bij mijn buurman. De auto is veel mooier dan mijn buurman. Of wat dan ook maar. Maar uiteindelijk dat je gewoon jezelf mag zijn in vrede. En dat is wat ik jullie toewens. Ook voor deze dag. En het is natuurlijk niet onbelangrijk om in je tas die je hebt spullen mee te nemen. En toevallig heb ik dan een Bijbel in mijn tas zitten. Dus dat is wel weer mooi. Omdat ik geloof dat, behalve in die tas, die Bijbel ook gewoon altijd bij je kan zijn. Zeg maar. Het woord van God is altijd bij je. Als je erom vraagt. Als je dan zoekt, als je eruit leest. Als je Hem wil leren kennen. Door het leven heen. En dan moet hij natuurlijk wel open gaan. En dat kan op vele verschillende manieren. Ik heb ook nog een Bijbel in mijn telefoon staan. Ik heb 10 verschillende soorten talen en Bijbels en vertalingen en weet ik wat allemaal. Maar uiteindelijk gaat het om je hart. En de vraag of Gods woord, waarvan de Bijbel zegt, uw woord is de waarheid, of dat in je hart dat leven kan geven wat God je wil geven op de reis die we ondernemen. En ik hoop dat je gewoon mag zijn wie je bent. En dat je vol vertrouwen en met vrede gewoon ook daadwerkelijk mag gaan. Voor de rest zit er niet zoveel interessants in, hoor. Een mappie en een man bij het hondjas. Dus als ik al eens honden tegenkom, dan doe ik die jas aan. Ik ben bang voor honden namelijk. Dus dan doe ik die jas aan, dan weten die honden gelijk van, oh, dan moet je weer uitkijken, weet je wel dat. Ja. Nou ja. Overigens heb ik een aantal fouten al gemaakt in de afgelopen tijd, inclusief in deze dag. Zit het wat lossig? Ja. Oké. Okay. En een van de dingen, dat is wel grappig. Nou, grappig. Maar toch, kunnen jullie nog herinneren dat ik jullie allemaal dat gebed heb uitgedeeld? Ja. Hebben jullie dat al eens een keer doorgelezen, zo misschien doorgebeden? Wie is er allemaal mee bezig geweest? Ah, mooi. Dat wil ik je bemoedigen. Maar erbij en gezegd, en eronder stond waarschijnlijk ook dat ik het samen had geschreven met Franciscus van Assisi. Nou, ik heb me helemaal vergist. Ik ga wel eens vaker met dat soort mensen om, maar... Ik zijn er nu samen geschreven te hebben met moeder Teresa, zeg maar. Ja, dat is toch een dingetje, hè? Ja, nou ja, goed, maakt niet uit. Ik heb maar een paar woorden veranderd en de rest heeft zij gedaan. We leven ook niet in hetzelfde tijdsperk, dus dat scheelt dan weer. Dat is niet zo moeilijk voor haar en niet voor mij. Maar er komt eens een dag dat ik en met Franciscus en met moeder Teresa, het lam zal aanbidden in de hemel. En dat is wel waar we naartoe zijn, op weg zijn. He, jullie zongen ook iets, ik heb het niet helemaal goed verstaan, maar uiteindelijk zullen we niet hier vinden wat is bij u. He, uiteindelijk is er hier niets wat maar enigszins vergelijkbaar is met u. Dat wat jullie zo ongeveer gezongen hebben, begrijp ik. He? En dat is fantastisch mooi. En zo mogen we samen onderweg zijn. En de tweede fout die ik maak, die ga ik nu maken, met mijn volle verstand... En dat is dat ik ontdekte 2 dagen geleden dat de preek die ik had voorbereid, hartstikke fijn natuurlijk en zo, maar dat ik over een ander thema had moeten preken. Want broeder Anne de Vries die had ons een prachtig mooie overzicht gestuurd van dit gaan we ongeveer doen, zeg maar, met die en die teksten, die en die thema's, vanaf juni tot en met augustus. En toen heb ik bij juli gekeken per ongeluk. Dus de preek van juni die krijg je nog. En de preek van juli heb je dan al gehad. Nou ja, dan hoef je eventueel niet te komen, want dan denk je, nou... maar het is wel een andere preek, zeg maar. Maar het kan zijn dat je denkt, van, nou, dan ga ik toch maar op vakantie. Want het is gewoon tegen die tijd natuurlijk vakantietijd. Dus dat is alleen maar goed. Ja. Ach ja. Lucas 7 ga ik met jullie lezen. Dat staat ingeklemd tussen een aantal prachtig mooie momenten. Die wil ik eventjes gewoon laten zien. Dat is namelijk de bergrede. En de bergrede die gaat over wie je bent en wat je doet. En het mooie van de bergrede is dat die ook iets in zich heeft van... Jezus, niet in Lucas, maar wel in Matthäus 5 vers 1 gaat Jezus de berg op. En dan heeft hij die bergreden, zoals dat dan genoemd is. Daarom heet het bergreden natuurlijk. En dan gaat hij in 8 vers 1 gaat hij weer de berg af, zo staat het er dan. En tussendoor zegt hij de meest fantastische dingen die vele mensen, christen en niet-christen, in hun leven al hebben aangesproken en geïnspireerd. En uiteindelijk gaat dat inderdaad om de waarde van het leven te zoeken op de tocht die we maken. En ik moest net ook daar even denken, op reis zijn. En vorig jaar was ik met mijn gezin in Oeganda, met z'n vijven waren we daar. Ik heb al gedroomd vanaf 2004, toen ik voor het eerst in Afrika was, om mijn gezin Afrika te laten zien. Ik ben helemaal verzot op Afrika. En er is één land, dat is noem ik mijn land, dat is Oeganda. En we waren daar en we bezochten daar hele lieve, mooie mensen. Ik heb daar ook een kleindochter, die is niet van mezelf, zeg maar haar moeder die noemt mij papa. Dat is in Afrika, gebeurt dat vaak. Ik zorg ook voor haar, want zij is wees. En Dora is een jonge vrouw van 22 jaar, heeft een kleintje, Felisa, die is 4 jaar, die gaat net naar school. En zij is helemaal alleen, heeft helemaal niemand. Toen haar opa overleed, die nog voor haar enigszins nog zorgde, heb ik dat zeg maar overgenomen. En zij noemt mij dus papa, en dus ik heb een kleinkind, zeg maar, Felisa. En enig moment dat je op een reis bent en dat je met mensen in relatie bent en optrekt, ja, dan zijn er hele mooie momenten, maar er zijn ook van die momenten die gaan, dan ga je kapot, zeg maar. Dat voel je van binnen dan, of je raakt in paniek, of je bent verdrietig, of je wordt boos, of al die emoties die dan als het ware naar voren komen, terwijl je zo bezig bent het leven te leiden. En ook een berg opgaan, wat ik ook regelmatig heb gedaan. Ik ben met de vierde musketier een aantal keer in de Ardennen geweest, maar ook in Schotland. In de Highlands, zoals ze dat dan noemen, hadden we het nog over de Highlands. En dat je dan dus enig moment, dan voel je aankomen met heel je wezen, ik ga het niet meer trekken. En dan slaat de paniek toe. En dan denk je, nou ja, hoe moet ik dat verder doen? En dan heb je gelukkig 10 van die broers om je heen die je dan zeggen van, nou weet je wel, als jij het niet redt, wij gaan het samen redden. En die bemoedigen je en die helpen je. Dat is goed. Maar die reis, dat heeft allerlei verschillende emoties en allerlei verschillende zaken. Keuzes in zich, dingen die je ziet, wat zie je, nou dat soort dingen. De bergreden gaat eraan vooraf. En achteraf, aan dit verhaal wat we nu gaan lezen, staat ook weer een genezing van de zoon van de heidense centurion. Om maar aan te geven dat ook Jezus heel breed dacht, zeg maar. En dat hij, hij heeft natuurlijk vaker over de schapen van Israël, maar er zijn nog andere schapen waarvoor ik moet zorgen. Dus in zijn reizen, dat zie je al in Johannes 4, de Samaritaanse vrouw. Nou, dat waren echt de Arabieren en de Joden van vandaag de dag, de Palestijnen en de Joden van vandaag de dag. En Jezus gaat daarmee om gewoon. En Jezus gaat met een vrouw nog wel spreken. Niet alleen maar zo'n vrouw, maar een prostituee-vrouw. En dan de heilige rabbi, de zoon van God, gaat dan spreken. De Jood gaat dan spreken met de prostituee uit Samaria. Een Samaritaanse vrouw, onvoorstelbaar. Maar hij gaat dwars door dat soort grenzen heen. En hij blijft zijn liefde en zijn zorg en ook zijn waarheid. Blijft hij gewoon spreken en hij blijft daarvanuit handelen. En dat is zo mooi. Dit is ook een mooi verhaal wat we nu gaan lezen. Niet lang daarna, staat hier dan, gaat Jezus naar een stad die Nain heet. En zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Dat gebeurde natuurlijk al vaker. Daarom wilde hij ook regelmatig even graag alleen zijn. Even gewoon dat hij alleen met zijn vader was, de rust. Hij was ook regelmatig wel moe. En dat weten we ook uit de Bijbel. Het was geen wonderdoener, geen alleskunner. Maar hij was een mens, toch tegelijkertijd, die in zijn mens zijn zoveel mensen inspireerde. En zoveel prachtige dingen deed. En zei dat mensen hem achteraan gingen. Een grote menigte ging met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen. De enige zoon van de weduwe. En dan staat er vervolgens, een groot aantal mensen. Dat is naar de vorige gegaan. Ja, bij mij is dat inderdaad iets veranderd. Maakt niet uit. Ik zal het daar proberen te lezen. Een groot aantal mensen vergezelden haar. En toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen. En zei tegen haar, weeklaag niet meer. Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan en de dragers bleven stilstaan. En hij zei, jongeman, ik zeg je, sta op. En de dode richtte zich op en begon te spreken. En Jezus, hij gaf hem terug aan zijn moeder. En alle werden vervuld van ontzag en loofden God met deze woorden. Een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zich om zijn volk bekommerd. En zo werd het nieuws over hem, over Jezus, wat mij betreft met een hoofdletter. In die nieuwe vertaling staat het vaak met een kleine letter, hè? Of altijd eigenlijk. Het Hebreeuws kent ook geen hoofdletters. Kent ook geen punten en geen komma's. Dus vandaar dat ze daar wat mee afwisselen. Wij schrijven het vaak wel weer met een hoofdletter, hè? En namen. Maar hem, als het over Jezus of God gaat, ook. Maar in de nieuwe vertaling niet. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek. Jezus ging naar Nain. En Nain, dat is een stad met een prachtige naam, want die stad, die naam, dat betekent schoon, schoonheid. Vreugdevolle schoonheid, zou je kunnen zeggen. Het betekent een fijne plaats. Het betekent aangenaam. Het gaat eigenlijk gewoon over Muntendam, zeg maar. Tenminste, dat hoop ik voor jou, voor jullie, voor u. Dat je het goed hebt op de plek waar je woont. In het Engels zeggen ze dan ook, als ze vragen waar woon je, dan zeggen ze niet waar woon je, maar dan zeggen ze waar leef je. Where do you live? Ja toch? Waar leef je? En dat vind ik veel mooier dan het wonen alleen. Want als je ergens woont, dan kun je nog helemaal niets hebben met je buren, want je bent altijd veel te druk. En je kunt ze misschien wel helemaal niet zien en je kunt wel niets hebben met je stad en met je dorp en weet ik wat allemaal. Maar als je echt ergens leeft, dan wordt het een ander verhaal. I live in Muntendam, dat is beter om te zeggen. Ja. Ik leef daar. Heel veel mensen wonen gewoon alleen maar. Die leven dan, ja, weet ik hoe ze precies leven. Maar mijn broertje woonde ooit in Houten. Dat is zo'n afvloeistad van Utrecht. Of dan heb je Almere, Amsterdam bijvoorbeeld. Al die mensen die zijn dan met die N, weet je wel. Dus van die wij komen wel uit Amsterdam, hoor. Jazeker. Maar wij wonen in Almere. Weet je wel zo. Ja. Maar goed, dus die mensen waren zo druk dat bijvoorbeeld Bert, mijn broertje, die kende zijn buren gewoon echt niet. Nou, in sommige plekken, dat kan ik me voorstellen van Muntendam, dat kan niet voorkomen, zeg maar zo. He? Je woont er. Nou, Nain was een prachtige plek, zoals ik al net al zei. Het betekent ook aangenaam, schoonheid, vreugdevol, fijne plek. En Nazareth was dan zeg maar Veendam. Dus Nazareth is iets verder van Nain maar dan Muntendam van Veendam, heb ik ontdekt. Maar zo zou je het kunnen zeggen. He? En wat zien ze daar? Zij komen de stad, gaan zij in met een grote menigte mensen. En er komt uit die poort, waarschijnlijk was het niet zo'n grote stad, maar één poort denk ik. Komt een stoet, een rouwstoet. Een rouwstoet met een baar, waar dan, hè, niet zoals bij ons zeg maar in een kist. Maar waar je dus de doden zeg maar gewoon op die baar hebt. En dus ja. Ziet Jezus en de zijnen direct wat daar gebeurt. En je moet je voorstellen dat de mensen die met Jezus meewandelden, die waren eigenlijk ja, een soort van euforisch, hè, zou je kunnen zeggen. Die hebben net een fantastische toespraak gehoord. Beetje een lange preek wel, zeg maar. Maar goed, dat vinden jullie hier ook niet erg, heb ik begrepen. Dus... maar euforisch in zekere zin. Hè, van wow, het koninkrijk komt. En hij is de man. Hier, dit is de koning. En tegelijkertijd komt er een terneergeslagen stoet komt hen tegemoet. En die moeten langs elkaar heen op dat weggetje. En dan is het toch wel bijzonder hè, dat Jezus die dan de voorganger is van die stoet, zeg maar. Die net prachtige dingen heeft gedeeld. En waar mensen misschien al met hem gesproken hebben in de... Oh, wat heer, wat geweldig en zo. En ik wil zo graag een keuze maken om met u te wandelen, om met u te leven... En help me nog meer alsjeblieft. Maar Jezus houdt ook altijd oog, behalve voor die grote menigte die met hem is, voor de eenling. Altijd. Hij houdt altijd oog voor de eenling. En dat vind ik bijzonder. En dat wil ik graag leren ook gewoon. Dat heb ik mezelf op toegelegd, om daar mezelf in te trainen, om dat te oefenen, zeg maar. Een weduwe in die tijd, want de weduwe was eigenlijk de hoofdrolspeler, zou je ze kunnen zeggen, hè. Niet haar zoon, die was dood. Die speelde in de zekere zin nu geen rol meer, zou je kunnen zeggen. En ook tegelijkertijd Jezus, die was niet de hoofdrolspeler. Hoewel je dat natuurlijk wel, hè, dat natuurlijk vinden wij dat is ook goed. Maar hij was gericht op die anderen. Zoals Jezus altijd is gericht op die anderen. En Jezus hoeft wat hem betreft niet per se die hoofdrol te spelen... Maar hij wil dienen, hij wil zien, hij wil zegenen, hij wil haar, hij wil jou en mij in het licht zetten van de liefde van God. En dat is zo bijzonder. En dan moet je je voorstellen dat een weduwe, die was dus al haar man kwijt. En dan verliest ze ook nog haar zoon. Nou, als je in Afrika bijvoorbeeld of in het hele Oosten, als je geen man meer hebt, heb je weinig rechten meer. Er zijn zelfs vrouwen die moesten dan gewoon hun huis uit, omdat dit huis was van de familie. Van de man. En ja, die vrouw die moest dan maar ergens... En als je dan geluk had, dan woonde je bij in een omgeving... waar mensen nog enigszins voor je zorgden. Maar die zoon, en er staat niet precies hoe oud hij was... die zoon was wel haar toekomst. Hè? En dat is ook zo. Hè? Je kinderen zijn je pensioen. In zekere zin, in Afrika en in het oosten van de wereld. En in arme landen. Hè? Bij Tina Turner is het anders. Hè? Die had altijd zo'n reclamefilmpje was van een pensioenfonds. My fans are my pension, zei ze dan, hè. Mijn fans zijn mijn pensioen. Die kopen altijd al cd's van mij en dat blijft wel doorstromen, zeg maar. Maar als je een arme weduwe bent en je hebt ook geen zoon meer uiteindelijk. Ja, dan is je toekomst weg. Je oude dagverzekering is voorbij. Hij kan niet meer voor je zorgen. Dus het verdriet was zo onvoorstelbaar groot. Onvoorstelbaar groot. Overgeleverd ook aan de liefdadigheid van anderen. Overgeleverd ook aan willekeur, zeg maar. Je moet maar hopen dat er jou iets goeds tegemoet komt, in zekere zin. Op een geen stelsel van sociale zekerheid, zoals wij dat dan wel redelijk kennen. En natuurlijk is dat ook wel wat aan het afnemen. Maar zo zie je dus dan dat Jezus de stad ingaat en deze vrouw de stad uitgaat. Bij beide groepen mensen, bij beide personen, is er een grote groep. En wat ik dan mooi vind is, daar staat er ook, hè, een grote groep vergezelde haar. Je moet je voorstellen, daar liepen mensen op de fluit te spelen. Er waren mensen die sloegen op de trom. Er waren meer instrumenten bij. Er liepen ook mensen tussen die zich op de borst sloegen en liepen te weeklagen. Dat waren de klaagvrouwen, zeg maar. Hè. Misschien waren er ook klaagmannen, maar wij weten vooral van klaagvrouwen. En in die, zeg maar, in die ja, groep van muziek en van gehuil en van zelfs wel geschreeuw en... Ja, wij kennen dat niet zo, maar ik denk wel dat het een soort van helpt. Als er mensen om je heen zijn die met jou kunnen huilen. Die zelfs bij jou komen om te huilen. Hoe mooi kan dat zijn? Ik vind dat mooi. En dat moet geen toneelspelletje worden natuurlijk en zo. Dat zou het voor ons waarschijnlijk gauw worden. Maar als je echt met iemand begaan bent. Hè, dat was ook niet van, ja hallo Jeruzalem. Ja, kun je even wat klaagvrouwen sturen? Dat was het natuurlijk niet. Het waren mensen van dichtbij. Die mensen die klaagvrouwen waren, misschien waren er ook klaagmannen, dan woonden ze bij jou in de buurt. En dan kenden ze jou. En dan hadden ze echt verdriet met jou. Ja, dat is mooi. En dan staat er dus dat tussen al die mensen door, toen de Heer haar zag. Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen. En dan is de vraag ook die ik mezelf stel. Hè? In alles wat wij zien, hè? Of het nou voetbalfans zijn, of dat het nou een of andere party in de toestand is. Ik heb begrepen dat jullie een soort van mooi weekend hebben in Muntendam ook. Waar vandaag dan de mensen nog 40 of 50 kilometer gaan fietsen, geloof ik, of zo. En gisteren was er wat bijzonders en eergisteren, geloof ik. Maar dan lijkt het allemaal, weet je wel, prachtig mooi. En de zon schijnt en heerlijk. En dat is mooi en dat is goed. Dat is ook goed om ervan te genieten. Om daarin op te gaan, dat is heerlijk. Want dat maakt het leven leuk en mooi. Maar tegelijkertijd in staat zijn om ook op die eenling te letten. En ook te zien wat er misschien echt gebeurt, zeg maar. Dus dat is de vraag, hè, waar wij naartoe gaan. Van de Heere zag haar, wat zie jij? Wat zie jij? En de eerste is eigenlijk meer, wat zie jij? Wat zie jij? Want jij bent gemaakt zoals jij bent. En jij hebt jouw eigen innerlijke vermogens, je eigen gedachten, je eigen gevoel. En wat zie jij? Want ja, als ik naast mijn vrouw loop, ziet zij hele andere dingen dan dat ik zie. En waarschijnlijk zou, als ik naast Jezus zou lopen, dan zou ik hele andere dingen zien dat hij ziet. Maar hij ziet haar. Hij ziet haar zitten, zeg maar. En dan de volgende vraag is, wat zie jij? En kijk je ook echt? Dat is natuurlijk ook de vraag, hè? Er zijn heel veel mensen die wel kijken, zeg maar die niks zien. Dat kan, hè? Dat kan. Je kijkt heel veel, maar je ziet niet zoveel. Ik heb dat met horen dan bijvoorbeeld. Ik heb dan een soort van afwijking. Dat als ik in een grote groep van mensen ben, hoor ik wel heel veel geluid. Maar als ik dan met één persoon probeer te praten, dat is moeilijk. Dan moet ik heel erg focussen. Want ik word zo ontzettend afgeleid door al die dingen die binnenkomen. Maar met mijn ogen heb ik dat anders, gelukkig. Dat is daar wel een voordeel van. Net als Stevie Wonder, zeg maar. Die was dan blind, maar die had hele goede oren bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook mooi. Ja, dat is mooi. Maar bij mij werkt dat dus zo. En ik probeer altijd echt gewoon te kijken, zeg maar. En dan hoop ik gewoon dat ik de juiste dingen zie. En dat is dan weer waar mijn gebed vanmorgen voor was. Heer, laat mij de juiste mensen ontmoeten, de juiste dingen zien. Laat me opmerkzaam zijn. En daar word je niet heel druk van of zo, hoor. Want God weet precies wat je kunt en wat je niet kunt. Hè? En die sluit ook aan bij jou, wat jij ziet. En dan kun je dan achteraf over gaan evalueren en denken van, nou, hij heeft veel meer gezien dan ik. Jongen, dat is balen. He, dat kun je dan bedoelen, dat zou je kunnen doen. Maar dat moet je helemaal niet doen. Gewoon denken, Heer, u hebt mij gemaakt zoals ik ben. En dat is mooi. En ik wil steeds meer u leren kennen, dat is mijn verlangen. Ik wil steeds meer u gaan begrijpen. Ik wil steeds meer leren kijken met uw ogen. Maar wel zoals ik ben, want dat is zoals u het mij gemaakt hebt. Dat is mooi. En dan als laatste, wat zie je, hè? Wat zie je? Want bij sommige dingen heb ik dan wel de neiging om eromheen te lopen. Oeh, dat is lastig. Dat ga ik me niet mijn handen aan branden, zeg maar. Ja, dat. Daar ga ik niet mee bezighouden. En ik moet zeggen, iemand die huilt, een weduwe die huilt en verdriet heeft om haar zoon, waarvan ik zie dat ze die ter grave gaat brengen, dan denk ik, oeh, dat is me te moeilijk. Ja, wie ben ik, hè? Ik heb vrienden, Willem en Sharon. Helaas zijn ze inmiddels ook gescheiden, maar die verloren hun 2-jarige dochtertje. 17 jaar geleden. En door alle moeite en alle ellende konden ze het ook samen gewoon niet meer uithouden. Niet meer trekken, zeg maar zo. Lukte niet meer. En toen ik dan regelmatig, misschien heb ik het al eens eerder gezegd, hier aan de bel stond om gewoon bij hen te zijn. En met hun, daar stond ik aan de deur. En dan voordat ik dan op de bel drukte, dan dacht ik, wat ga ik eigenlijk zeggen? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik gewoon niet. Dat vind ik moeilijk. Maar ik ging wel uiteindelijk op de bel drukken om er te zijn. Dan zaten we stom televisie te kijken. Man. Helemaal niks. Helemaal niet interessant. Maar we waren bij elkaar en dat was goed. Jezus ziet haar. Jezus ziet haar. En vervolgens staat er dan en werd door medelijden bewogen. En dat is wel heel bijzonder. Dus hij ziet haar. Hij ziet natuurlijk ook zeg maar, haar net gestorven zoon. Want die mensen die moesten trouwens in die tijd moest je de doden ook heel snel begraven. Het liefst zelfs nog dezelfde dag, maar in ieder geval binnen 24 uur, zeg maar. Dus die was nog maar net dood. Maar hij zag haar. Hij zag haar verdriet. Dus hij zag, dat staat er net wel mooi, hè, dat God, die de God is van alle tijden, van alle mensen, die God is van alle natuur, de koning van het heelal, die alles kan, hij kan scheppen zonder scheppen, hij kan alles, maar dan ook alles. Hij beheerst de zee en de wind en de storm en we weten, hij kan doden opwekken, maar hij ziet niet die doden. Hij ziet het leven. Het leven wat vol is van verdriet daar op dat moment. Zij komen zoals ze zijn, zeg maar. En de ene glorieuze stoet komt de rouwende stoet tegemoet. En Jezus ziet precies haar. Hij denkt dus ook niet. Dan moet ik die doden opwekken. Tenminste, zo staat het er niet. Er staat eerst, hij ziet haar. En hij ziet haar dan en wordt dan met ontferming bewogen. En die bewogenheid, die zet ons in beweging. Dat geldt zowel voor het woord uit het Grieks als uit het Hebreeuws. Dat is bewogenheid die vindt plaats in je darmen. Het letterlijke woord wat daar staat is ook dezelfde betekenis als het woord darmen. Je voelt dat in je binnenste, zeg maar. De Bijbel spreekt vaak over nieren, over je innerlijk, over je hart, over dat soort dingen. En ergens, zo zou je kunnen zeggen, krijgt Jezus buikpijn. Hij laat zich daardoor raken en dat heeft dus uiteindelijk zelfs een zo verinnerlijkte emotie, zeg maar, dat dit woord ook daar wordt gebruikt. Splagitzomai is het woord. Je wordt als het ware gespleten. Zo klinkt het bijna, hè? Als ik dat buiten zou zeggen, zou ik denken, nou, die kan hard vloeken. Maar dat is het niet, hè? Het is, je wordt gespleten door de moeite waarvan misschien anderen inderdaad gaan vloeken. En gaan tieren. Maar Jezus wordt door die ontferming, wordt door ontferming bewogen. En die ontferming, dat is gewoon zo mooi. Splag niet zomaar, moet ik zeggen. Ik ben de N zelfs vergeten. Dus je zou kunnen zeggen, hij wordt diep geraakt. Hij hapt naar adem, zou je kunnen zeggen, in zijn ingewanden. En zegt, terwijl hij naar adem hapt, wee klaagt niet meer. Dat is toch raar om dat te zeggen. Dat is toch zo raar om dat te zeggen. Een rouwende stoet, een weduwe die haar zoon gaat begraven en dan zeggen, huil maar niet meer. Dat is toch raar eigenlijk, of niet? Als je het goed beschouwt. Maar Jezus zegt dat natuurlijk met een reden. Hij zegt dat natuurlijk omdat hij al direct ook proeft wat hij daar wil gaan doen, zeg maar. Hij ziet de vrouw, wordt innerlijk geraakt, zo geraakt dat hij direct zeg maar, de lijn ook legt naar zijn vader. Want hij zegt altijd, ik doe wat ik de vader zie doen. Dus direct, hij legt direct de lijn naar zijn vader, vanuit zijn innerlijk, gedreven door de pijn en de ontferming die hij proeft voor deze vrouw. Zo is hij. Hoe mooi is dat? En dan uiteindelijk is het zo dat, dan staat er dus, hè, bewogen voor de moeder, en dan staat er ook, hij gaf de zoon terug aan zijn moeder. Hè, dus in plaats van het verhaal Hij gaf hem terug aan zijn moeder in plaats van nou zo. Deze was dood, maar hij leeft weer, zeg maar dat. Nee, heel bewust gaf hij die zoon terug aan haar moeder. Aan zijn moeder, sorry. En daar is ook weer een verschil in, hè? Hij houdt haar op het oog. Hij houdt haar op het oog. En ondanks het feit dat hij een ding doet wat onmogelijk was, die hij op zich wel vaker, hè, de jongeling van Nain, de Lazarus en dan ook deze jongeman, dan zie je dus inderdaad dat daadwerkelijk het gaat hem om die moeder. Hij zorgt voor die moeder. Hij ziet naar de toekomst voor deze moeder. En dat vind ik zelf heel bijzonder. Nou, dan zegt hij dus, weeklaag niet meer. En dat is wel apart. Hoe kun je dat nou zeggen? En is dat niet eigenlijk een beetje raar? En dan gaat het nog verder, want ja, je zou denken, hoe goed kende Jezus hen? Hij komt daar ook maar langs en hij was waarschijnlijk wel eens vaker in die stad, daar in het noorden geweest. Maar ja, ga dat maar eens doen. Ga dan maar eens zo'n groep van mensen met een lijkbaar die daar gaan naar het graf uiteindelijk, die daar al weeklagend en muziekmakend om die weeklacht kracht bij te zetten, dan gaat hij nog dichterbij komen. Hij zegt eerst huil niet meer en dan komt hij heel dichtbij en dan gaat hij zelfs naar die baar toe en raakt die persoon aan. Nou, hij gaat daar wel heel ver in eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Maar je mag weten, in dit geval bij Jezus, dat daar iets achter zit. Dat daar een levenwekkende gedachte achter zit, zeg maar. En al was het alleen maar zo geweest misschien, in zekere zin, hè, dat wat in onze ogen gek is, dat hij die baar aangeraakt zou hebben en een gebed zou hebben gebeden en dat deze jongeman niet was opgestaan uit de dood, maar dat hij die moeder had getroost. Dan was het al zo'n mooi verhaal geworden. Hij staat stil bij hen. Hij staat stil bij hen. En dat is altijd een goed begin, zeg maar. Want onze wereld gaat maar door. En in die tijd hadden ze misschien het woord onthaasting, hebben ze waarschijnlijk nog nooit van gehoord, zeg maar. En ze hadden niet van die Bugattis en weet ik wat allemaal, van die keiharde motoren die over de snelwegen gaan. Ze hadden gewoon kamelen en paarden, zeg maar. En Jezus liep vooral veel. Maar hij staat stil daar. Hij staat stil. En dan is de vraag die naar mij toe komt, hoe wil ik leven? Hoe wil ik ergens leven? To live in Zwolle, to live in Muntendam of waar je woont. Wil ik daar zijn en wil ik ook stilstaan? Of is het leven gewoon te druk met allerlei dingen die ik moet doen? En laat ik dan misschien in die stilte datgene gebeuren wat God met mij wil. Dat het in mijn ingewanden mag komen, zeg maar. Dat ik buikpijn krijg, letterlijk buikpijn krijg soms, mede lijden met die persoon om me heen. Of dat ik ook mee vreugde krijg. Want het mooie is, als je stil gaat staan, dan zie je de mooie dingen en de moeilijke dingen. En als je gewoon even op de rem gaat staan en gewoon even de rust neemt en de tijd neemt en bij iemand bent om die persoon ook te zegenen, om het goede te bedoelen voor die persoon, dat is een leven wat zegen verspreidt, wat liefde verspreidt. En dat is precies wat Jezus doet. En natuurlijk was het een soort van grensoverschrijdend. En natuurlijk zijn het stappen waarvan jij misschien wel zegt van nou, die zou ik nooit zetten. En misschien als wij samen zouden optrekken, dan zul je ook zeggen van nou, ik doe nooit wat jij doet. Maar dan zal ik tegen jou ook zeggen, ik zou nooit kunnen wat jij doet. En dat is dus het mooie. Kom zoals je bent. Wees vervuld met die liefde en vervuld met Gods geest. Maar neem de tijd. Zoek de stilte. Doe wat je de Vader ziet doen. Want ook wil hij dat aan ons geven. Lees de Bijbel, bid elke dag. Lofprijs en aanbid hem. Sta stil in verwondering. Sta stil naast de mensen met wie je leeft. En hoe mooi is dat? En dan staat er dus, daardoor kwam het ontzag in hun leven. Ze verwonderden zich, ontzag. Onvoorstelbaar. Dat er nog iemand is die op die manier aandacht schenkt aan de mensen om hem heen. En vandaag de dag is dat misschien nog wel veel bijzonderder, zou je kunnen zeggen. Vandaag de dag gaan mensen, waarom? Gaan ze vragen, waarom? En dan is dat je getuigenis. Och, je moest eens weten hoe een grote liefde ik gevonden heb. Je moest eens weten hoe lief God mij heeft. Je moest dus weten wat een liefde van het, de grootste liefde van het universum, die er is. Voor jou en voor mij. En ach, ik heb er iets van geproefd en dat wil ik doorgeven aan jou. Ja, nee, want ik ben christen en jij moet je ook bekeren. Dat is een ander verhaal. Dan mag je aan hem overlaten, of aan haar. He, vorige keer hebben we het over gehad. He. Zij loven God en staan in de gunst bij het hele volk. En er waren mensen die wilden tot geloof komen, toch? Nou, daar, dat zit daarin. Dat zit daarin. Overtuigen is aftuigen, zei Corrie ten Boom altijd. Dat heb ik vorige keer ook al gezegd. En uiteindelijk gaat dus dan, en dat is mijn laatste dia geloof ik, het nieuws over Jezus dat zich verspreidt in heel Judea. En in de wijde omgeving. Nou, ik geloof dat dat ook mag voor waar wij wonen. Waar wij leven. Waar wij meeleven. Waar wij ons laten raken door de liefde van God, punt 1. Waar wij ons laten vervullen met de liefde van God, punt 1. Waarin wij het verlangen hebben om hem te kennen, punt 1. Maar waarin we vervolgens dat geloof niet voor onszelf houden. Want het is het meest geweldige wat er is. Het zou zonde zijn om dat voor jezelf te houden. De meeste mensen denken dat het geloof ook voor hen alleen is. Of voor hen persoonlijk is. Maar dat is het niet. Het geloof stroomt door je heen. Johannes 7 vers 36 en 37 geloof ik. Hè? Als de Heilige Geest komt, zal uit je binnenste het leven opspringen ten eeuwige leven. Nou, dat is een fontein van leven. Een fontein van dankbaarheid. Een fontein van liefde. Onvoorstelbaar. Zo wil ik leven. En ik hoop dat ik medestanders vind in jullie. En ik hoop dat ik in elke kerk medestanders vind. En ook buiten elke kerk. Maar dat we zeggen, de wereld is moeilijk. De wereld is vol van geweld. De wereld is onvoorstelbaar verloren. De zonde is het meest vernietigende virus op deze wereld. Maar, er is een God. De grootste liefde van het universum die naar ons toe kwam. En die mij heeft bevrijd. En die mij zijn liefde geeft. En de liefde, geloof me, die vind ik ook niet zomaar. Ik kan gewoon zitten wachten op Gods liefde. Ja, ik ervaar het niet hoor. Zeggen heel veel vrienden van mij ook, ik ervaar het niet hoor. Nee, maar je gaat het pas ervaren als je gaat kijken met de ogen van Jezus. Je gaat het pas ervaren als je misschien wel jouw stoet van euforie, even stilstaat bij die vrouw. Even stilstaat bij die man die liefde, die zegen op dat moment ook kan gebruiken. Dan maken we echt een verschil, beste mensen. En dan wil ik vervolgens de volgende keer heel graag met jullie over de Heilige Geest spreken. Dat is dan misschien wel achterhaald nieuws, omdat Anne en alle anderen die daarover spreken dat allemaal al gezegd hebben. Maar ach, ik doe dat dan weer op mijn manier. Achteraf, aan dit verhaal, dat is ook wel apart, dan zou je denken van tjoh, dat is nog duidelijk, hè? Er gebeurt nogal wat daar. En dan laat Johannes vragen, heer, bent u het? Johannes de Doper, dat is zijn eigen neef, hè? Die is ook een beetje in de war. Die denkt ook van, ja, hoe gaat het nou precies met die neef van mij? Bent u het echt? Mijn eigen neef van vlees en bloed. Dat kan bijna niet. Weet je wel zo. Nou, het mooie dus is dus dat als wij, mensen van vlees en bloed, Jezus op die manier ook in en toelaten in ons leven, dat er daadwerkelijk mensen zijn die zeggen, ik zie in jou iets. En soms kijken ze misschien zelfs wel langs je heen, dat ze misschien wel naar de Jezus die achter jou staat kijken, omdat ze die juist ervaren. Het gaat niet om mij, het gaat niet om jou, het gaat alleen om hem. En Jezus die zegt dan heel duidelijk van, kijk wat er gebeurt. Kijk wat er gebeurt. Ik ben het. Ik ben de waarheid, ik ben de weg, ik ben het leven. En dat is niet overleven, maar dat is echt leven. En dat is met die mensen leven, samen leven met wie, in wiens leven soms het overleven is geworden. Waarin de moeite soms is. Samen optrekken. Met je broers en zussen, samen optrekken. Met je buren, met de mensen met wie je samenwerkt en samen de reis onderneemt. Volgende keer wil ik dus nadenken op 10 juli alweer over Gods geest in actie.